Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar als voortzetting van deze eredienst, Psalm 118, en daarvan het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En ook het zevende vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Thank you.
Gemeente, laten we ons geloof belijden. En we doen dat deze eerste paasdagmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna als antwoord van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, daarvan zingen we vers 6. We belijden ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wij zeggen u naam dank dat u ons voor de tweede keer op deze paasdag samenbrengt in uw huis. Elke zondag is het Pasen, maar deze 31ste maart 2013 wel heel in het bijzonder. Dat we mogen stilstaan bij dat heerlijke heilsfeit, de opstanding van uw Zoon uit de dood. Afgelopen vrijdag stonden we in gedachten bij het kruis van Golgotha. En vandaag neemt u ons bij de hand, als aan de hand van uw Heilige Geest, naar het open graf. En Heere, u hebt de deuren van dit kerkgebouw voor ons geopend, als teken daarvan hoe graag u ons ontmoeten wilt, hoe graag u ons uw heil laat verkondigen, hoe graag u uw liefde aan ons kwijt wil en uw genade wilt uitdelen. Heer, wilt u ons brengen op de hoogte van het heilsfeit van Pasen. Breng ons op dat niveau. Beleid u dat we daar van onszelf helemaal niet zijn. Dat we er vaak heel diep onder blijven. Vanwege ons ongeloof. Omdat we het niet kunnen geloven dat dat waar is, wat we in het Paasevangelie lezen. Dat we ons laten inpakken door de moderne wetenschap en dat we ons denken laten bepalen door moderne wetenschap wat wel of niet mogelijk is. Of misschien wel doordat we hier in ons levensstijl onaangepast leven, niet aangepast aan het niveau van Pasen. Dat we nog in de zonde leven, vasthouden aan allerlei oude gewoonten. Of misschien wel omdat we het niet geloven kunnen en willen dat de Heer Jezus ook voor ons is opgestaan. En dat het ook ons uit de liefde van uw hart wordt aangeboden. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. Heere, wilt u al die twijfel, al dat ongeloof en kleingeloof, al dat verzet, wilt u dat wegvagen? In de opening van uw woord, we zingen dat met een van de psalmen, dat de opening van uw woord als een licht duister opklaart. We hebben wat nodig, Heere God, niet één keer, maar eigenlijk elke dag weer opnieuw. En elke zondag weer opnieuw, dat u ons er weer bij bepaalt dat u de machtige, de almachtige bent. En dat u doet wat u beloofd hebt. En dat u machtig bent om niet alleen maar als heilsfeit in de heilsgeschiedenis de dood te overwinnen, maar dat u dat ook heilsordelijk kunt en wilt doen in ons hart, in ons leven. Heer, wij bidden u, komt u in ons midden, open voor ons de schrift. Laat ons uw stem horen. Ik heb het zelf gezegd, Heer Jezus, dat zelfs doden de stem van u, de Zoon van God, zullen horen. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heer, mag dat wonder ook vanmiddag plaatsvinden, hier in deze Ichterskerk. Moet u doordringen tot in ons hart. En maak ons levend naar uw woord en door uw woord. Verlicht ons verstand, open ons hart. Buig onze wil. Geef ons zo met elkaar een gezegende dienst, Heere. Komt u door uw Heilige Geest in ons midden, wilt u werken. En wilt u zichzelf aan ons vertonen, Heer Jezus Christus, in het gewaad van uw woord. Opdat we, jong en oud, ook de kinderen, de tieners, de mensen in de kracht van het leven, mensen in de avond van het leven, in welke omstandigheden we zijn, in welke levensfase we ook zijn, dat het mag komen, echt vanmiddag, tot die ontmoeting met u, de levende Heer, dat we mogen zeggen, als eens Johannes, het is de Heer. Heere, geef ons zo'n gezegende dienst en wees overal waar uw gemeente samenkomt, in ons land en ook ver daarbuiten. Bouw uw kerk, uw gemeente. Breid uw koninkrijk uit over het rond van deze aarde. Heren, zo leggen we deze dienst in uw machtige handen. Doet u er wat goeds mee. En zegent u ieder die een bijzondere taak heeft, koster, organist en collectanten. Heer, we bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit 1 Korinthe 15... Daarvan de eerste 25 versen, 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 25. We lezen daar het woord van de apostel. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, ze zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Tot zover de lezing uit het woord van God. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die nu zal worden gehouden. De eerste rondgang bestemd voor de IZB, Hervormde Bond van Inwendige Zending. Tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters, dat betreft het quotum. En bij de uitgang is er een collecte bestemd voor het kerkgebouw. Van harte deze collecten bij u en bij jullie aanbevolen. Als inleiding op de verkondiging gaan we ook nog zingen van Psalm 31 en daarvan twee coupletten. Vers 5, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. En daarna zingen we ook vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dus Psalm 31, het 5e en het 17e vers. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 15, vers 8. 1 Korinthe 15, vers 8, waar Paulus schrijft: en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Gemeente, u kent die berichten wel. Ergens in de wereld heeft een aardbeving plaatsgevonden met kracht zoveel op de schaal van Richter. Zwaar genoeg in ieder geval om complete gebouwen te laten instorten. En onmiddellijk komen de hulpacties op gang. Met spoed worden zwaar gewonden weggedragen. Tussen de overblijfselen van de gebouwen wordt naar overledenen gezocht, overlevenden gezocht. Inmiddels zijn er al honderden lichamen geborgen. En na dagen van nutteloos speuren en graven worden tenslotte de zoekacties opgegeven. Want ze zegt, het is onmogelijk dat er nu nog mensen in leven zijn, zoveel uren na de beving. En dan opeens dan zijn er ergens klopsignalen te horen. Onder het puin en dagen na de ramp wordt er iemand nog levend van onder het puin vandaan gehaald. Niemand had er meer mee gerekend, maar op het laatste moment wordt er nog iemand gered. Iemand die op de lijst van de overlevenden kan worden bijgeschreven. Als laatste. Nou ja, zo schrijft Paulus over zichzelf. Als laatste is hij door de Heere weggetrokken uit de puinhopen van zijn oude bestaan. Als laatste gevonden en gered. Geroepen en toegevoegd aan de lijst, aan de rij van de apostelen. Dat schrijft hij in dat bekende 15e hoofdstuk van de eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Daarin staat het evangelie van de opstanding centraal. Dat zult u wel weten. En het was een evangelie dat in die gemeente van Korinthe werd bestreden. Opstanding, zeiden sommigen, dat moet je niet letterlijk opvatten. Want dat kan natuurlijk helemaal niet, dat een lichaam weer levend wordt. Dat moet je geestelijk zien, dat moet je spiritueel zien. Door het geloof word je geestelijk een nieuw mens. Maar voor het lichaam is daar geen verwachting. Lichaam dat sterft weg in een graf. En zo zie je maar, gemeente, er is niks nieuws onder de zon. Want u weet, het evangelie van de opstanding, dat staat ook vandaag de dag onder druk. Pasen, zeggen mensen dan, ook in de kerk. Pasen, dat betekent niet letterlijk dat Jezus tot leven is gewekt, maar dat zijn discipelen uit hun wanhoop zijn opgestaan, en uit hun ongeloof zijn opgestaan. En dat ze besloten hebben om de gedachtenis aan de Heer Jezus levend te houden en om zijn verhaal verder te vertellen. Ik ben afgelopen januari voor mijn permanente educatie, studieweek, in Doorn geweest. Samen met 20 andere predikanten binnen de PKN. En dat was het verhaal, het voortdurend het liedje wat ik hoorde daar. Moet je niet letterlijk opvatten, niet historisch, niet feitelijk opvatten. Opstanding en ook de opstanding van de Heer Jezus, dat is iets spiritueels. En je kunt aan dat soort gedachten de namen verbinden van Ted van Gennep en van Harry Kuitert en Nico Terlinde en Klaas Hendriksen. En dat soort theologen en predikanten die doen vandaag alsof ze zelf het wiel hebben uitgevonden. Een heel nieuw inzicht in het paasevangelie, maar dat is oude koek. Dat is een oude dwaling in een nieuw jasje. Lichamelijk opstanding, dat kan niet waar zijn, dus je moet er een andere uitleg aan geven. Je moet er een andere draai aan geven. Maar vanmiddag laat apostel Paulus ons zien, geïnspireerd door de Heilige Geest, wanneer die letterlijke en die lichamelijke opstanding opgeeft, dan valt het hele evangelie in duigen. Dan vallen alle geloofswaarheden als dominosteentjes de een naar de andere omver. De een naar de ander. Als er geen opstanding der doden is, dan is Christus niet opgewekt, dan is de prediking inhoudsloos, dan is ook je geloof zonder inhoud, dan is er geen vergeving van zonde, dan is er geen hoop over dood en graf heen. En dan zijn we als christenen een stelletje zielige figuren, de beklagenswaardigste van alle mensen. En Paulus besluit dan met die uitspraak als een klaroenstoot, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En hij herinnert zijn lezers, maar dat had ik jullie toch al eerder verteld. Dat evangelie, dat heb ik jullie toch overgeleverd. En jullie hebben dat toch ook aangenomen. En jullie staan erin. Je kunt ook vertalen, jullie staan erop. Het is jullie standpunt geworden. Het is het fundament van jullie leven geworden. En dat betekent jullie redding, tenminste als jullie dat niet weer laten glippen. Als je het maar vasthoudt. Dat evangelie van de opstanding. Is er een basis voor dat geloof? Of is dat alleen maar persoonlijke overtuiging? Wishful thinking, zoals de Engelsen dat noemen. Wensdenken. Je gelooft het eigenlijk alleen maar omdat je wil dat het waar is. Omdat je je eigen eindigheid, de sterfelijkheid, niet onder ogen kunt zien, niet kunt aanvaarden. Maar ondertussen heeft dat geloof niet echt een basis in de werkelijkheid. Nou, zegt Paulus, toch wel. Toch wel. Er zijn zeker redenen om aan te nemen dat opstanding, dat dat geen gedachtespinsel is, maar een feit. Een hard feit. Allereerst is daar het getuigenis van de schrift. Zeg maar het getuigenis vooraf. Paulus zegt, kijk maar, het staat in de Bijbel. Wat wij het Oude Testament noemen. Christus is gestorven, maar ook opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften, naar de schriften. Zoals we dat beleden hebben met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar is het al voor gezegd in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 16. En Paulus noemt die psalm ook in zijn Pinksterpreek. In de Pinksterpreek van Petrus gaat het over paas. U weet dat, hè? Op Pinksteren gaat het over paas. Psalm 16, hè? Dan probeert Petrus zijn hoorders te overtuigen dat de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan en dat hij dus ook echt de Messias is, de beloofde Christus. Psalm 16, daar zegt David, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En dan zegt Petrus, ja, dat kan Petrus niet over zichzelf zeggen, want David die is gestorven en die is begraven en zijn graf, dat kun je vandaag nog bezichtigen. Maar hij spreekt niet over zichzelf, hij spreekt over die grote zoon van hem, die grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Dus dat is het eerste, getuigenis van Gods woord, het getuigenis vooraf. Maar er is ook een getuigenis achteraf, want na zijn opstanding is de Heer Jezus niet verborgen gebleven, hij heeft zich laten zien. Er zijn ooggetuigen van de opgestaan, ooggetuigen die waarborgen dat de opstanding geen fictie is, maar feit. Jezus is als de opgestaan, als de levende verschenen. Aan wie dan? Nee, niet aan Jan en Alleman, maar aan een hele uitgelezen groep van mensen, allemaal mensen die hem hadden gekend en die hem hadden liefgekregen toen hij nog op aarde was. En dan som Paulus die lijst op, die hij zelf ook bij overlevering gekregen had. Allereerst heeft Kefas Petrus hem gezien en daarna verscheen hij aan de 12, de kring van 12 discipelen. En daarna verscheen hij aan meer dan 500 discipelen tegelijk. En een aantal daarvan, of de meerderheid daarvan, die is nog in leven. Dus je kunt hem nog bij ze navragen, zegt Paulus. Je kunt gewoon aan ze vragen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus, zijn eigen broer, en daarna aan al de apostelen. Een hele lijst van ooggetuigen dus. Zeg maar een comité van aanbeveling. Zoals een stichting of een organisatie dat ook heeft om donateurs te werven of om vertrouwen te winnen. Dan wordt er in een foldertje of op een website, er wordt een lijst van bekende en vertrouwenwekkende figuren wordt gepubliceerd. Mensen van naam en faam die achter het werk van de stichting staan. Nou, het opstandingsevangelie, dat heeft ook een comité van aanbeveling. Bekende en gerespecteerde personen die instaan voor de waarheid ervan. Petrus, dat was toch iemand in die tijd, dat was echt iemand. In de vroegchristelijke gemeente. En Jacobus, dat was ook een corrivé. Maar gemeente, wat Paulus nu in onze tekst doet, vers 8, dat is heel opmerkelijk. Dat is namelijk dat hij zijn eigen naam aan die lijst toevoegt. En dat hij schrijft, als laatste van alle is de opgestane Heere ook aan mij verschenen. Nou, Paulus durft nogal. Onderaan die lijst, die min of meer vaststaande lijst van ooggetuigen, want ik zei het u, dat was bij overlevering bekend geworden, dat was een vaste lijst. Maar onderaan die lijst krabbelt hij zijn eigen naam erbij. Ja, maar kan dat wel? En mag dat wel? Pas je daar wel tussen, Paulus? Want na het wegvallen van Judas hadden ze Paulus toch niet op tweetal gezet. Nee, Matthias is gekozen in de kring van de discipelen. Matthias is dat twaalftal weer rond. En 12, dat is een vol getal. Daar past eigenlijk niemand meer bij. En bovendien, Paulus die voldeed eigenlijk helemaal niet aan de normen van het apostelschap. Dan moest je met de Heer Jezus opgetrokken zijn tijdens een aardse omwandeling. En bovendien moest je hem ook gezien hebben na zijn opstanding. Paulus hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Bij dat selecte gezelschap. Toch zet hij zijn naam erbij. Hij zegt, ja, ik ben ook een apostel. Het is waar, ik ben een nakomertje. En niemand had meer op mij gerekend, zoals een echtpaar dat op latere leeftijd nog een kind krijgt. De andere kinderen zijn lang en breed van de basisschool af, zijn al tieners. En dan blijkt moeder weer in verwachting. Een nakomertje. Onverwacht. En ook niet altijd gewenst. Nou, zo is Paulus het nakomertje van de apostelen. Onverwacht. En zeker ook ongewenst. Althans bij sommigen. Want hij was, goed, de jongens en meisjes weten het wel, van Paulus, die was eerst het tegendeel van een apostel geweest. Een vijand, geen bouwer, maar een sloper. Het alles in het werk gesteld om de gemeente van de Heer Jezus af te breken. Paulus, uitgerekend hij, als laatste in de rij, op het nippertje. Of eigenlijk moet je zeggen, de tijd van de paasverschijningen, die was al voorbij. De Heer Jezus, ja, die was al ten hemel gevaren. Toch ook aan Paulus was Christus nog verschenen. En de jongens en meisjes weten hoe dat ging. Paulus was op weg naar Damascus. Waarom? Nou ja, hij was toen nog een hele strenge farizeer. Heel fanatiek ook. En hij was naar Damascus gegaan om nog meer christenen gevangen te nemen. En ze over te geven aan de Joodse leiders. Paulus, hij heette nog Saulus. En hij zat nog vol haat tegen de Heer Jezus en zijn gemeente. Maar toen hij bij Damascus kwam, toen was daar plotseling een fel licht en een stem die tot hem sprak. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? De Heer Jezus verscheen aan Paulus en hij wierp Paulus uit het zadel en hij nam hem in zijn dienst. Na hemelvaart verscheen de Heer Jezus aan Paulus. Werd als laatste geroepen. Kwam ook als laatste in aanmerking. Saulus, zo heette die, ik vertelde die, oorspronkelijk heette die Saulus, die deed zijn naam ook echt eer aan. Hij was een Benjaminiet, hè. Zoals ook Saul, de eerste koning, Saul, een Benjaminiet was. Dus je zou kunnen zeggen, Saulus die was vernoemd naar die verre koning. En je kunt zeggen, hij ging ook in het spoor van die naamgenoot van hem, van koning Saul. Want u weet, koning Saul, die had ook de gezalfde van de Heere vervolgd. David. Maar zo deed ook Saulus dat, in zijn tijd. De gezalfde van de Heere vervolgen. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Paulus was een vijand die er alles aan deed om de gemeente van Christus kapot te maken. En uitgerekend, hij wordt geroepen als apostel. Een vervolger wordt een volgeling. Een vijand wordt een vriend. Een lasteraar wordt een apostel. Ik kijk even naar de jongens en meisjes. Misschien dat er bij jullie in de klas wel een jongen zit of een meisje zit die jou altijd dwars zit. Zo'n naar jong, zo'n nare meid. Nou, dan zou je heel raar staan te kijken wanneer je van zo'n jongen of van zo'n meisje een kaartje zou krijgen. En er staat dan op, volgende week vrijdag ben ik jarig, kom jij ook op mijn feestje? Dan zou je denken, ja, dat klopt natuurlijk niet. Hè. Dat klopt niet. Eerst deed hij altijd zo gemeen en nu mag ik op zijn feestje komen. Misschien vertrouw je het zelfs niet. En denk je, ja, hij probeert me zeker weer voor de gek te houden. Je kunt je niet voorstellen dat iemand zo veranderen kan. Eerst zo vervelend, zo gemeen. En daarna vriendje met je willen worden. Nou ja, zo is het eigenlijk met Paulus gegaan. Eerst moest hij helemaal niets van de Heer Jezus hebben. Ook helemaal niets hebben van de discipelen van de Heer Jezus. Maar plotseling is hij veranderd, 180 graden omgedraaid. En is hij een dienaar geworden van de Heer Jezus. En ze wilden het eerst niet geloven. En ze vroegen zich af, zou dat wel waar zijn? Is Paulus wel echt bekeerd? Is hij echt gelovig geworden? Zou het niet een list zijn? Een strategie, een poging om te infiltreren binnen de gemeente, om nog meer slachtoffers te maken, om nog meer christenen op te pakken? Nou, toch was het echt zo. Saulus werd Paulus. Maar toegevoegd aan die lijst van de getuigen van de opgestane. En Paulus is zelfs de kroongetuige. Want ja, als nou zelfs de grootste tegenstander van de Heer Jezus zegt dat hij is opgestaan, dan moet het wel waar zijn. We zouden vandaag zeggen, als zelfs iemand als Richard Dawkins, hè, die Engelse evolutiebioloog, als die zou gaan evangeliseren, of als je kijkt naar ons eigen land, iemand als Herman Philipsen, hè, die man van het atheïstisch manifest, hè, als die zijn geloof zou beleiden, of als iemand als Alexander Pechtold van de D66, hè, de voorman van de D66, die zijn atheïstische overtuigingen niet onder stoelen of banken steekt, als zo iemand zijn geloof zou beleiden, dan zou dat wel een heel sterk argument zijn voor de waarheid van het christelijk geloof. Als er nou iemand over die ommekeer bij Paulus verwonderd is geweest, dat heeft ook heel veel verwondering heeft dat opgewekt, maar als er iemand daardoor verrast is geweest, dan is dat Paulus zelf geweest. En hij houdt niet op de gemeente erop te wijzen. Zo was ik vroeger en zo ben ik nu. En ik ben zo niet op eigen kracht geworden. Ik heb mijn leven niet zelf op de rit gekregen. Ik ben niet zelf naar diep nadenken tot die overtuiging gekomen dat Jezus is opgestaan. Nee, het is alleen maar de genade van Christus geweest. Hij is aan mij verschenen als laatst op het onverwachts toen niemand er meer op rekende. Wat een wonder dat hij er nog bij mag horen. Hij was rijp om voorgoed verloren te gaan. Hij was rijp om voor eeuwig de rampzaligheid in te gaan, maar Christus trok hem nog van onder dat puin vandaan. En dan noemt Paulus in onze tekst zichzelf de ontijdig geborene. En daarmee zegt Paulus nog meer van zichzelf dan alleen maar dat hij nog op een later moment tot apostel is geroepen, want hij gebruikt in het Grieks een woord ektroma, en dat betekent een misgeboorte, een miskraam. Een vrucht die niet volgroeid is. Je vraagt je af, hoe kan Paulus zoiets van zichzelf zeggen? Zoiets verschrikkelijks. Ik ben een misgeboorte. Nou, ik denk allereerst, gemeente, omdat anderen hem dat etiket hebben opgeplakt. Paulus gebruikt, u hebt het gezien, een bepaald lidwoord, de ontijdig geboren, of hoe staat het in de HSV? Ja, de ontijdig geboren. Bepaald lidwoord. Blijkbaar stond hij zo bekend. Zijn tegenstanders die zijn gezag als apostel wilden ondermijnen, die maakten hem blijkbaar voor een ektroma uit. Misgeboren. Zoals mensen vandaag elkaar een misbaksel kunnen noemen. Scheldwoord. En woorden kunnen soms heel veel pijn doen. In het dagelijks verkeer met mensen, wat mensen soms kunnen toevoegen, wat ze in een mailtje kunnen schrijven, of kwetsende spreekkoren vanaf de tribune, scheidsrechters Die leggen er soms een wedstrijd voor stil. En misschien dat jij ook wel eens een keer wordt uitgescholden. Hè? In de klas of misschien door je broertje of zusje thuis. Nou, dan weet je wel hoe vervelend dat is. Hoe hard dat kan aankomen. Maar ja, wat doe je dan? Hè? Als ze jou een sukkel noemen. Zeg dan, je bent zelf een sukkel. Sta je gelijk met je vuisten klaar. Hoe doet u dat? Als Christus zou je dagelijks moeten bidden. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Zodat me geen woord ontglipt waar ik mijn naaste mee kwets. Laat me ook hierin een volgeling mogen zijn van uw zoon. Om zijn voetsporen na te volgen. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Ik wil maar zeggen, je bent echt geen watje. Als je niet terugscheldt. Je bent juist moedig. Het is een blijk van zelfbeheersing. Wanneer je dat woord dat je misschien wel op de lippen brandt, wanneer je dat niet uitspreekt. Nou, bepaalde scheldwoorden die zijn extra venijnig. Bijvoorbeeld als iemand je een ernstige ziekte toewenst. Nou, waar ze Paulus voor uitmaakte, is natuurlijk ook niet erg fijngevoelig. Een miskraam. Misschien dat er ook onder ons wel mensen zijn die weten hoeveel pijn en hoeveel verdriet het kan doen wanneer een zwangerschap wordt afgebroken en blijde verwachting omslaat in intens verdriet. Vroeger kreeg een kind dat levenloos geboren werd niet eens een naam. Het werd zomaar onder de handen van de ouders weggegrist en direct begraven zonder dat moeder erbij kon zijn als het kindje al begraven werd. Ik weet van een oudere vrouw uit een vorige gemeente die dit heeft meegemaakt. Die 40 jaar nadat het gebeurde nog altijd die pijn meedroeg van het gemis. Haar kind mocht geen naam hebben toen het geboren was. Later had ze het kindje zelf een naam gegeven en ze droeg die naam altijd aan een ketting om haar hals. Het is ook een machtige troost als een vader en een moeder dan mogen weten, dit kind dat nooit op aarde heeft geleefd, dat leeft bij God. Dit kind waarvoor we nooit konden zorgen en dat we nooit konden koesteren, dat is geborgen in de holte van Gods vaderhand. Paulus was in de ogen van zijn tegenstanders niet volwaardig als apostel. Ze noemden hem een misbaksel. Een misbaksel van een apostel. Ongeschikt, afgekeurd als apostel, als christen, als mens. Laat die Paulus maar zijn mond houden. Want die heeft de zaak van onze Heer heel veel kwaad berokkend. Hij heeft onze broeders en zusters overgeleverd. Hij is niet waard een discipel van Jezus te heten. Laat staan een apostel. Ik vind dat zo opvallend, hè, dat Paulus daar niet boos wordt, hè. En dat hij niet gaat terugschelden. Dat hij ook niet begint met zichzelf te verdedigen, maar dat hij dat scheldwoord dus overneemt. En dat hij zegt, ja, maar jullie hebben groot gelijk. Ik ben een ontijdig geborene. Maar aan mij, de ontijdig geborene, is de Heer Jezus verschenen. En dat maakt het wonder zo groot, dat ik die zo wanstaltig was. Niet lichamelijk, maar geestelijk wanstaltig. Misvormd door 1000 zonden. Dat ik toch voor de Heer Jezus niet te min was. Eigenlijk als iemand vandaag de dag zo over zichzelf oordeelt. Dan zeggen wij, ja, dat is toch eigenlijk een psychiatrisch geval. Hè? Als predikant of als pastoraal werker, dan zou je de aanbeveling doen om contact op te nemen met hulpverlening. Om via gesprekstherapie en diepteanalyse van je minderwaardigheidscomplex afgeholpen te worden. En een positieve zelfbeeld te krijgen. En het is natuurlijk waar. Mens kan geweldig met zichzelf in de knoop zitten. Door iets wat je overkomen is of door iets wat je zelf gedaan hebt. Een mens kan lijden aan een ondraaglijk schuldcomplex. Een slecht verleden, dat kan verlammend werken. Moet je dat nou ook van Paulus zeggen? Er zijn wel onderzoekers geweest die Paulus allerlei neuroses en complexen hebben toegedicht. Maar die hebben denk ik Paulus niet begrepen. Want Paulus, die komt wel telkens weer terug op die schuld uit het verleden, op dat duistere verleden, maar hij blijft er niet in hangen, hij blijft er niet in steken, hij zit er niet in vast. Hij weet dat die schuld uit het verleden bedekte schuld is. Verzoende schuld. Dat schuldige verleden, dat verlamt hem helemaal niet. Integendeel, vanuit het besef wat hij in het verleden heeft misdaan, zet hij zich nu juist des te meer in. Ik heb me meer ingespannen dan al die andere apostelen, als het ware om de verloren tijd in te halen. Meer gereisd, meer gemeente gesticht, meer brief geschreven, meer geleden ook, vaker in doodsgevaar geweest. Ook meer vrucht gedragen. Dat is allemaal niet zijn eigen succes. Nee, de genade van God, die krijgt alle credits. En daar gaat het Paulus nou om, gemeente, om dat voor het voetlicht te brengen. Als je tegen Paulus zou zeggen, man, laat dat verleden nou toch rusten, dat is gebeurd. En wat gebeurd is, dat is gebeurd. De Heer heeft je zonde al lang vergeven. Dan zegt Paulus, nee, ik laat het niet rusten. Niet om mezelf te kwellen. Ook niet om een beetje interessant te doen. Maar om te laten zien wat Gods genade in een mensenleven doet. Hij die van zichzelf niet levensvatbaar is, heeft van de Heer Jezus bestaansrecht gekregen. Door de genade van God ben ik dat ik ben. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. En als ik nou één stap bij hem vandaan ga, dan ben ik niks meer. Los van hem ben ik nergens meer. Paulus, de ontijdige geborene. Ja, dat wijst ons ook op het bijzondere van Paulus' levensweg en van Paulus' bekeringsweg. Paulus heeft een krachtdadige bekering gehad, zo zeggen we dat. Krachtdadige bekering. Nou, gemeente, ik geloof dat er geen andere bekering is dan een krachtdadige. Want wanneer een mens van dood levend wordt gemaakt, dan gaat dat echt niet zonder de kracht, zonder de opstandingskracht van Christus en zonder dat Gods hand ingrijpt. Maar goed, het is waar. Bij de ene mens wordt die hand van God duidelijker zichtbaar dan bij de andere. En bij Paulus wordt dat natuurlijk wel heel duidelijk. Paulus die wordt letterlijk door de Heere uit zijn zadel gewipt. En later kan hij ook exact aangeven waar en wanneer het gebeurd is. Daar, bij Damascus, toen, daar is het gebeurd. Daar loopt de scheidslijn door zijn leven. Misschien dat u zegt, nou dominee, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat zou ik ook wel willen. Dat ik nou echt plaats en tijd zou kunnen noemen van mijn bekering. Echt dat moment dat de Heer ingreep in mijn leven. In sommige kringen geldt de bekering van Paulus als een modelbekering. Een soort van ideaal om na te streven. Alleen, dan vergeet je een belangrijk ding. Namelijk dat Paulus juist een uitzondering is. En dat zijn bekering zo bijzonder is en dat zijn geboorte zo ontijdig is, omdat het zo plotseling ging. Dat hij in één directe ontmoeting met de opgestane Heer en ander mens, want dat was het grote verschil met al die andere apostelen. Want hoe was het nou met hun gegaan? Ja, de Heer was in hun leven gekomen, onmiskenbaar. Maar ze werden niet zomaar opeens bekeerd. En ze werden ook niet direct tot apostelen aangesteld. Nee, daar zijn ze jarenlang voor toegerust en naartoe gegroeid. Via een lange en vaak ook heel stille weg naar dat apostelambt geleid. Langs de weg van geleidelijke groei met hoogte en diepte. En ik zou willen zeggen dat dat ook de weg is vandaag. En de manier is vandaag waarop God mensen tot nieuw leven brengt. Dat gaat heel vaak via een weg van geleidelijkheid. Natuurlijk, God kan anders werken. Niet stil en zacht, maar hardhandig. Maar dat doet hij niet bij voorkeur. Bij voorkeur werkt hij in een weg van geleidelijkheid. God doet het zeg maar alleen maar met geweld, als het echt niet anders meer kan. En hij zegt ook, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Je zou het jongens en meisjes kunnen vergelijken met een paard. Hè? Een paard dat op hol geslagen is. Zo'n paard dat draaft maar voort over de weg. En inderdaad, dan is er heel veel kracht nodig om dat paard in bedwang, in toom te krijgen. Er moet er echt een paar man aan te pas komen om zo'n paard de baas te kunnen. Nou, zulke mensen heb je als een op hol geslagen paard. Nou, zo was Paulus. En de Heer zegt het ook tegen hem. Hij zegt, het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de staldeur open stond. En dat paard tegen die staldeur aanduwde en dat hij naar buiten liep en dat hij wat voortzokt over de weg. En zo'n paard hoef je eigenlijk alleen maar heel voorzichtig bij de teugels te pakken en zachtjes mee te leiden terug de stal in. Kijk, en zo werkt de Heer nou het liefst, zo heel, heel zachtjes. Kijk, we zijn allemaal bij de Heer weggelopen. Dan zijn we allemaal gelijk, hoor. We zijn allemaal bij de Heer weggelopen. We gaan allemaal de verkeerde richting uit van nature. Maar niet allemaal in galop. De meeste van zijn kinderen vindt de Heer in wandeltempo, dacht ik. Met name diegenen die van jongs af aan, van kindsbeen aan, hebben geleefd binnen de kring van het verbond. En in de Bijbel zijn onderwezen, christelijke opvoeding hebben gehad. Aan zulke mensen rukt en trekt de Heer niet zoals aan Paulus. Zulke mensen leidt de Heer meestal zachtjes aan de teugels van zijn woord terug naar de stal. Misschien van jongs af aan opgegroeid met de Bijbel. En dat je in de weg van dat woord naar de Heere bent toegeleid. Dat je hart steeds meer voor dat woord is opengegaan. En dat je zonden je steeds duidelijker voor ogen kwamen te staan. En dat de Heere Jezus steeds meer betekenis voor je kreeg. En dat het verlangen in je hart groeide om naar de wil van God te leven. En als dan iemand aan je vraagt, waar is het nou bij jou veranderd dan? Kun je de datum niet noemen. En dan kun je geen bijzondere bekeringsweg vertellen. Niks bijzonders meegemaakt, maar toch ingewonnen voor de Heere en zijn dienst. En dat je kunt zeggen met die man uit het evangelie, dit weet ik, dat ik blind was en dat ik nou kan zien. Maar hoe dat precies is gegaan, dat weet ik niet meer. En dat is evengoed een wonder van Gods genade. Als je ogen open gaan voor God en voor zijn woord en als je Jezus gaat zien. Want Jezus die wordt gezien door mensen die eerst helemaal niks in hem zagen. Misschien dacht u dat ook wel. Jezus, waar heb ik nou Jezus voor nodig? Een leuke baan heb ik en een fijn gezin. En kinderen doen niet al te gek. En ik ben actief in vrijwilligerswerk. Ga 2 keer per zondag naar de kerk. Waar zou ik nou eigenlijk van gered moeten worden? Mijn leven is toch goed op orde? Nee, zonder God is je leven een puinhoop. Dat is echt waar. Zonder God is je leven een puinhoop. Maar dat zie je vaak pas achteraf. Hè? Zie je vaak pas achteraf. Als je Jezus hebt ontmoet, en je kijkt terug, dan ga je het zien. Hé, nooit in de gaten had dat mijn leven er zo uitzag. Dat was bij Paulus ook zo. Die heeft een hele andere kijk op zijn leven gekregen. En het is alleen maar aan de Heere te danken. Hij wist door mijn verzet, door mijn blindheid, door mijn traagheid, door mijn onverschilligheid, door mijn zelfgenoegzaamheid heen te breken. Ik noemde Paulus net een kroongetuige van de opgestane. Hij was een levend bewijs van Pasen. De kracht waarmee de opgestaande Heere mensenlevens verandert. Ik zou alleen wel vanmiddag, het is inmiddels al avond, ik zou willen vragen, bent u en ben jij nou ook een bewijs van de waarheid van Pasen? Ik bedoel dat ze in uw en jouw omgeving van je zeggen, kijk, dat is nou een ander mens. Zij is een ander mens. Niet meer zo kritisch. Niet alleen maar voor zichzelf bezig, liefdevol, begripvol, verzoeningsgezind. Die God van de Bijbel, die bestaat blijkbaar toch. Zie maar, hij verandert mensen. Ik kan het ook anders vragen. Verscheen de Heere al aan u? Heb u hem gezien, de opgestaande? Nee, niet lichamelijk, maar in het woord. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat je kunt zeggen, ik heb hem gezien persoonlijk, hij is verschenen. Ook aan mij. Ik heb hem gezien met geloofsoog. Ik kreeg hem lief. Ik kon er niet meer missen. Als degene die voor mijn zonde gekruisigd is en die opgestaan is om mij van dood levend te maken. Is de Heer Jezus al aan je verschenen en heb je hem al gezien? Het wordt wel tijd, vindt u niet? Het wordt wel hoog tijd. Je hebt de boot eigenlijk al veel te lang afgehouden. Heb je ogen eigenlijk al veel te lang voor hem gesloten. En je hart. Nou, bid de Heere erom. Bid hem dat u alsnog aan mag sluiten bij die rij. Dat uw naam wordt bijgeschreven bij die lijst. Niet de lijst van de apostelen, die lijst is afgesloten. Paulus was de laatste. Maar ik bedoel de lijst van overlevenden. De lijst van geredden, van verlosten. Die lijst die is nog niet afgesloten. Nog niet, je kunt er nog bij. Misschien wel als laatste. Maar beter ten laatste dan te laat. Laat het voor u niet te laat zijn. Zoek de Heere in zijn woord. Bid dat hij u steeds meer zicht geeft op Christus in de weg van het woord. En dat hij u door een waar geloof zal invoegen in die lange rij van gelovigen. Wie staan er allemaal voor u? Nou, ik zie Noach, Abraham, Mozes, ook Paulus en alle apostelen. Luther, Kolbrugge, misschien wel die bekeerde oma van u. Wat een wonder van genade. Dat u zich bij dat gezelschap mag voegen met de ogen in geloof op Christus geslagen. En mocht iemand u dan vragen, wat doe je hier? En hoe durf je aan te sluiten bij deze rij? Je bent niet geschikt, je bent niet waardig. Er is hier voor u geen plaats. Nou, zeg het dan maar. Jezus is aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene, een mens misvormd door 1000 zonden. De grootste der zondaren, maar hij is aan mij verschenen. Het is een groot wonder. Niet klein te krijgen, hij is verschenen. Ook aan mij. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vrome. Psalm 130, vers 4. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat die lijst van overlevenden nog niet is afgesloten, dat u nog doorgaat, dat we nog leven in het heden van de genade en dat dat een gevuld heden is, dat u dat vult met de verkondiging van het evangelie, van die blijde boodschap, dat goede woord van de hemel voor de aarde. Dat u telkens weer laat merken, laat blijken dat u geen lust hebt, geen plezier hebt als mensen sterven, maar dat ze zouden leven. En daarom laat u het dwaasevangelie verkondigen. Opdat we zouden geloven en opdat we gelovende het leven zouden hebben in Jezus' naam. Heere, zoekt u ons op. Laat u zich aan ons zien en open onze ogen. Laat het verlangen leven in ons hart, zo doe hij ook aan mij. Heere, gaat u nog rond in het gewaad van uw woord en met de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u ouderen en jongeren aanraken, geven dat ze mogen delen in de volle vrucht van Pasen, de vergeving van hun zonden, dat ze in een nieuw leven mogen wandelen, een nieuwe schepping mogen zijn en een uitzicht mogen krijgen over de grenzen van dit leven heen. Zicht mogen krijgen op al datgene wat u nog voor uw kinderen in petto hebt. Heere, geef dat we, als we zelf ook in die zegen mogen delen, die zegen van Pasen, dat we het ook aan anderen mogen doorgeven. Leesbare brieven mogen zijn, levende getuigen. Van u opgestane Heer, ik zeg het allen, dat hij leeft. Dat hij is opgestaan, niet alleen met onze woorden, maar dat het ook aan ons te zien mag zijn. De kracht van u opgestane Heer tot verandering van mensenlevens. Dat we die vrucht mogen dragen, die vrucht van de Geest. En anderen heilig jaloers mogen maken. Wat is toch het geheim van uw leven, van jouw leven? Heere, hou ook onze jonge mensen vast. Breng ze in het spoor van de Heere Jezus. Er valt zoveel te kiezen, Heere. En er zijn zoveel dingen die juist ook jonge mensen bij u vandaan proberen te trekken. Houdt u ze vast. Laat de trekkracht van uw woord en van uw liefde het mogen winnen. Van de trekkracht van de boze en van deze wereld. Zegent u deze gemeente. Zegent u de dienaar van het woord. Zegent u de broeders van de kerkenraad. Geeft u ook morgen, tweede paasdag, een gezegende dienst. Als weer een ambtsbroeder in het ambt bevestigd mag worden. Als jeugdouderling. Zegen alle arbeid van zending en evangelisatie, ook in deze plaats hier in het westen van het land. De afkalving verder zien gaan, de kerk verlaten, maar ook tekenen van het feit dat u doorgaat met uw werk, heren. En daarom zijn we niet moedeloos, maar vol hoop en verwachting van wat u zult doen. Heren, wilt u ons verrassen, ook anno 2013, verrassen met uw grote daden. Zegent u het zendingswerk, gedenk uw volk Israël. Breng dat volk op de knieën voor die koning die u in de eerste plaats aan dat volk hebt geschonken. Wat u zei met uw kerk over het rond van deze aarde, in bijzonder ook daar waar christenen worden vervolgd en verdrukt om de getuigenis van de Heer Jezus. Houd uw kinderen staande. Wees uw gemeente als een beschermende muur rondom. En breid uw koninkrijk uit. Zeg ook al het werk van bijbelvertaling en bijbelverspreiding. En laat uw heerlijk koninkrijk komen, o God. We zien uit naar de wederkomst van u, o Heer Jezus Christus. En laat het gebed van de eerste christengemeente ook in ons hart mogen leven. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Laten we nog met elkaar zingen. Psalm 32, het eerste En vijfde vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En vers 5, wil toch niet stug, gelijk een paard, weer streven. Verhef uw hart tot God, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees ook zelf een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.